En we smijten de, weet je ze weer al, de Shangri-La's eruit. En, want we brengen Ivo Belet erin. Goedemiddag, meneer Belet.
Goedemiddag.
Ja, u wat bijsturen. Wij gaan het vandaag over het rapport hebben dat mevrouw Karin Rzetaric in het comité cultuur van het Europees Parlement heeft ingediend. En dat is dan op 3 juni blijkbaar aanvaard. Het gaat over alternatieve en gemeenschapsmedia. U zit ook in die commissie van het Europees Parlement. U bent nog wel enigszins bekende Vlaming als het Canvas en de Zevende Dag.
Zo is het.
Ja. Kunt u misschien even uitleggen waarover het gaat, wat de bedoeling was? Want mevrouw Rzetaric hebben we dus niet aan de lijn gekregen.
Ja, Rzetaric is een Oostenrijkse collega van de liberale fractie. Maar dit terzijde, haar verslag is inderdaad goedgekeurd in de commissie Cultuur en Media van het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid. Er was 1 nee-stem, dat was een Brit, uiteraard, die nee-stemde. Britse collega Tom Wise, die stemt nee tegen alles, omdat hij lid is van de zogenaamde UKIP's, de Britse, zal ik maar zeggen, tegenstanders van Europa. Dus hij heeft ook tegen dit verslag gestemd, maar wordt overigens heeft iedereen in de Commissie Cultuur en Media van de Europese Parlement ervoor gestemd. Waarover gaat het? Het gaat over de zogenaamde community media, dus over Radio Centraal, zal ik maar zeggen. Het gaat over alternatieve media in Europa, waarbij... Wat zijn alternatieve media? Alternatieve media zijn die media waarbij de luisteraar of de kijker of de consument of de mediaconsument, noem het zoals je wil, een actieve rol speelt en zelf eigenlijk mee bepaalt welke richting het medium, of het nu radio, tv of internet is, wordt uitgestuurd. De bedoeling is om de mensen maximaal te laten meedoen, maximaal invloed te laten uitoefenen op het debat. Dat wordt uitgezonden. En vooral ook dat het vrij en ongebonden gebeurt. Want om maar terug te gaan naar de niet-commerciële radio's in Vlaanderen, of de commerciële radio's in Vlaanderen, radiostations, de meeste maken deel uit van een groot, intussen groot of minder groot netwerk. En er zijn er niet zoveel meer die zich onafhankelijk en ongebonden met recht en reden kunnen noemen. Radio Centraal is daar één van. Dus eigenlijk zijn jullie een heel goed voorbeeld van wat community media, alternatieve media in de Europese Unie, in België en in Vlaanderen, wat dat precies voorstelt.
Dank u wel. U kent ons?
Ik ken u. Ik ken jullie omdat jullie een heel lange geschiedenis al hebben natuurlijk. Ik beluister jullie niet dagelijks, moet ik zeggen. Af en toe is wel eens via het internet. Ik kijk wel naar jullie internetsite. Maar ik kan jullie natuurlijk niet volgen in de auto en zo. Dus, maar ik ken jullie reputatie. Ik heb inderdaad in Leuven gestudeerd. Ik weet wat Radio Scorpio is. En vandaar weet ik ook wel min of meer wat Radio Centraal is, wat jullie doen. Dus, maar ik word niet dagelijks. Ik heb niet dagelijks met jullie te maken natuurlijk, helaas.
Ja. Ik heb een dodo op onze website gezet als uitbeelding van het uitstervend ras. We hebben nog Radio Katanga, Scorpio. En maar nu zo Urgent. Is nogal zwaar steun afhankelijk van de universiteit. Plus, ze zouden nu ook reclame beginnen uitzenden zijn. Is dat voor u of mevrouw Rzetaric, is dat dan een... is dat de grens van het community radio? Of kan commerciële en community radio toch samengaan?
Ik vind dat elkaar niet hoeft tegen te spreken. Want een van de problemen die mevrouw Rzetaric ook aankaart in haar rapport, is natuurlijk het financiële aspect, de fundamenten. Hè. Want jullie blinken uit door een zeer altruïstische manier van radio maken ook. Hè. Als ik me goed begrijp, dan worden jullie daar niet voor betaald. De medewerkers worden niet betaald.
Nee, wij betalen zelf.
Jullie betalen zelf om te mogen radio maken. Dat is zeer origineel. En ik vind het echt wel chapeau.
Dat is ook zo bij Radio Scorpio. Hè.
De wereld op zijn kop een beetje. Hè. Maar dat is natuurlijk de ideale manier om vrij en ongebonden te werk te gaan. Maar ik vind het niet per definitie tegenstrijdig dat je ook, commerciële boodschappen zou brengen. Zeker niet als die gericht zouden zijn op het publiek dat jullie voor ogen hebben en als dat jullie mogelijkheden zou vergroten. Ik weet niet of werken met commerciële boodschappen of commerciële boodschappen uitzenden, reclame zeg maar, of dat per definitie je ongebondenheid aantast. In mijn ogen hoeft dat niet zo te zijn. En ik vind, het is een beetje twee dingen afwegen. Als dat betekent dat je financiële draagkracht, dat die breder wordt, wat uiteraard zo zou zijn, en dat het je de gelegenheid geeft om een aantal dossiers die je wil uitbenen en die in andere media, zelfs ook op Canvas bijvoorbeeld niet meer, of in betere kranten niet meer aan bod komen, en jullie kunnen dat wel, zeker als het over lokale onderwerpen gaat, ik noem maar wat, de lange wapper, ja. Dan vind ik het eigenlijk ik wel aanvaardbaar.
Buiten die lokale pretenties koesteren wij ook globale pretenties. Dus.
Ja, alles hangt aan alles. Hè?
Ja. Ja.
Dit gezegd zijnde heeft mijn collega mij vorig jaar verteld dat er te weinig lokale uitzendingen, thema's aan bod kwamen.
In die zin. Nu, iets anders, maar het is wel parallel daarmee. Ik lees in de knek van deze week een heel heisa rond het beheerscontact met de VRT. Daar is met enorm veel geld gesmeten, nu we toch over geld het hebben.
Ja.
En toch de openbare omroep, dat zijn u en mijn belastingcenten. Mm-hmm. Dat is toch om vraagteken. Ook naar de mensen die dan gratis en voor niks, zoals dit station, proberen aan media te doen. Hoe staat u daar tegenover?
God, ja, ik denk dat ik heb het verslag van het Rekenhof nog niet helemaal doorgenomen. Dus ik ben een beetje voorzichtig. Ik baseer mij op berichten in de media. Dus je moet er altijd mee opletten dat sommigen uit een dergelijk verslag van het Rekenhof. Ik was ook niet op de hoorzitting, want ik zat in Straatsburg. Dus ik ben een beetje voorzichtig, want sommigen halen daaruit wat hem goed past. En andere dingen die misschien goed gelopen zijn of minder slecht gelopen zijn, die laten ze dan voor wat dat is. Dus ik ben een beetje voorzichtig. Ik heb jaarlang op de VRT gewerkt, als Tony Marie daar was, dus ook Aimé van Hekken daar was. En misschien zijn er financieel wat dingen fout gelopen, zeker in de relaties met externe productiehuizen. Maar ik heb wel moeten constateren dat het toen beter ging met de VRT dan vandaag. Er werden enorme successen geboekt. De VRT torende hooguit in de kijkcijfers. Ik zeg niet dat het enige argument is, maar dat wordt nu een beetje onder de mat geveegd. En dat vind ik al te gemakkelijk. Er werden toen blijkbaar betere programma's gemaakt dan vandaag. En ik vind dat aspect mag natuurlijk ook niet uit het oog verloren worden. Hè?
Ja. Terug naar de community radio, want we hebben nog niet, ik heb de Engelse versie van het rapport gelezen.
Nee, maakt niet uit.
Maar wat wordt er eigenlijk gezegd, want we hebben nog niet gehad, wat staat erin, waarvoor pleit mevrouw Resetarits en dus het comité?
Ja, eigenlijk is het is heel concreet, dus het is geen uitvoerig rapport, het is een rapport dat heel duidelijk aangeeft over welk soort van medium het gaat, waar we het zo net over hadden. En dat zijn een aantal concrete voorstellen. Omdat er een aantal concrete problemen zijn waar jullie mee geconfronteerd worden. Enfin, niet specifiek misschien Radio Centraal, maar de alternatieve media in het algemeen in Europa. Het gaat over wettelijke erkenning, ten eerste. Maar ten tweede gaat het vooral ook over plaats in de ether. Want jullie gaan ook geconfronteerd worden met dus de overgang van analoge naar digitale media. En eerst en vooral, dat kost een hoop geld. En ten tweede, ja, ga je daar plaats op krijgen of niet? Is er genoeg plaats op de frequentieband, om het met een oud woord te zeggen? En het is die bespreking die we momenteel aan het voeren zijn, ook in het kader van het wetgevend pakket over de telecom, om het niet ingewikkeld te maken. Maar dat gaat over het toewijzen van het spectrum. Dat wil zeggen, wie krijgt hoeveel plaats op in het digitale spectrum, de digitale frequentieband in Europa. En het is uitermate belangrijk dat ook de alternatieve media, dat ook de zogenaamde community, de gemeenschapsmedia, daar een plaatsje mogen krijgen en dat die niet worden platgeduwd. Dus het gaat zowel over het financiële aspect, financiële moeilijke situatie waarin sommige alternatieve media zich bevinden, als ook over de toegang tot de ethers, zal ik maar zeggen.
Ja,
dat is uitermate belangrijk, want dat gaat over de fundamenten.
Ja,
als die in orde zijn, ja, dan ben je ten dode gedoemd. Hè.
Als we bij FM blijven, toegang tot de ether, want we hebben inderdaad een probleem gehad hier op Radio Centraal, dat onze zendmast moest in Deurne staan en we zitten zelf aan het water. Het rapport raadt de lidstaten aan, beschermend op te treden. Hè?
Je mag dat beschermd noemen, ja. Of hoe zal ik het zeggen, proactief of meer. Er is een hele druk. En dus zoals gezegd, we hebben dat met een grote meerderheid goedgekeurd. En moet nu nog naar de plenaire vergadering, maar ik verwacht daar geen problemen. Ik verwacht daar dezelfde stemmingsverhoudingen. Er wordt duidelijk gepleit, er is een duidelijke oproep aan de lidstaten, want dat is een bevoegdheid van de lidstaten, om meer steun te geven aan de gemeenschapsmedia. Maar tegelijkertijd, en in het kader van dat zogenaamde telecompakket, en dat is een Europees wetgevingspakket, ruimte te voorzien, niet alleen voor de publieke en commerciële stations, en uiteraard ook voor de Belgacoms en de Telenet van deze tijd, want daar is ook een leuke oorlog bezig, maar dat is weer een ander verhaal. Maar ook voor de alternatieve media. En tot slot, last but not least, breekt zij ook een lans voor eventuele Europese ondersteuning vanuit het Europees Sociaal Fonds of het Europees Regionaal Fonds voor de alternatieve media. En met name ondersteuning in de zin van medewerkers kunnen aannemen die op een vrij en ongebonden manier kunnen berichten. Zoals gezegd, over lokale onderwerpen, maar ook over globale onderwerpen.
Ja, want is het niet zo dat er al bepaalde steunmaatregelen bestaan? Dat was me niet helemaal duidelijk toen ik het rapport las. Er werd verwezen naar bepaalde mogelijkheden nu al, dacht ik.
Ja, er zijn bepaalde mogelijkheden, dat klopt. Er zijn programma's, Europese programma's die lopen, maar daar moet je natuurlijk op inschrijven. Dan moet je dat het werk via de zogenaamde calls oproepen. En dan moet je een omstandig dossier indienen. Dat is een van de problemen die zich stelt. Dat,
paparazzerij.
Ja, dat je een omstandig dossier moet indienen. Dat je de administratieve ondersteuning moet hebben om zo'n dossier in te vullen. Maar ik zal niet zeggen dat het een fulltime job is. Maar dat invullen en daarvoor lobbyen, daarvoor heb je al mankracht nodig. Ja. En het is niet omdat de mogelijkheden er zijn dat je er ook, dat je ook de mankracht hebt om er effectief gebruik van te maken.
Ja. U zegt het gaat dan verder naar de plenaire, wat is het, ja. Kamer of naar het parlement dus.
Ja.
En als dat goedgekeurd wordt, want het zijn allemaal aanbevelingen. Zal dat bindend worden? Want er wordt dus eigenlijk voor een toch een beetje een aparte behandeling van de
community. Ja, dat had ik eigenlijk van in het begin moeten zeggen. Dit is wat wij noemen een initiatiefverslag. Dit is nog geen wetgevend verslag. Ja. Het is goed dat het er is, want het kadert, het sluit ook perfect aan bij een ander dossier dat we in het Europees Parlement aan het behandelen zijn en dat volgende maand naar de plenaire vergadering in Straatsburg komt. Dat is het verslag over het mediapluralisme. Dat is ook een initiatiefverslag, maar dat is zeer omstreden, omdat er, je weet, als je het over mediapluralisme, dan heb je het niet alleen over Vlaanderen, maar ook over Italië. En de plaats van de alternatieve media in het hele medialandschap en vooral met als oogpunt het mediapluralisme mee te ondersteunen en te bewaren. Dus het sluit daar perfect bij aan. Maar het zijn zoals gezegd initiatiefverslagen. Dat is geen wetgeving, maar dat kan wel de aanzet zijn naar wetgeving. En het geeft een heel duidelijk de krijtlijnen aan waarbinnen het Europees Parlement vindt dat, of de krijtlijnen waarbinnen toekomstige wetgeving zich zou moeten kunnen bevinden. Het zijn aanbevelingen, maar tegelijkertijd legt het hele debat wel in een duidelijke plooi.
Ja, want dat is nu de eerste stap, is dus aanbevelingen in een comité. En dan gaat het naar de plenaire vergadering.
Ja.
Als het daar dan goedgekeurd wordt, dan is het dan al meer... niet echt formeel dwingend waarschijnlijk,
nee,
maar...
Nee, als ik dat zou bevestigen, dan zou ik aan de onwaarheden aan het vertellen zijn. De procedure is zo dat we dit hebben goedgekeurd in de Commissie Media en Cultuur van het parlement. Dat gaat dus nu, als ik niet vergis, volgende maand, ofwel september, ik denk volgende maand al naar de plenaire vergadering. Maar dat verandert niets aan het wettelijk statuut van wat we hebben goedgekeurd. Dat blijven aanbevelingen naar de lidstaten en naar de Europese Commissie. En dan moeten er natuurlijk volgende stappen komen. Dit is eigenlijk al maar een eerste stap. Wat bijzonder positief is dat dit rapport er is op zich. Het is de eerste keer dat het parlement zich bij mijn weten uitspreekt over de positie en het wettelijk statuut van alternatieve media. Dat op zich, het feit dat het rapport er is en dat het al met een ruime meerderheid is goedgekeurd in de Commissie Cultuur en Media, is zeer positief. Maar dit is geen eindpunt, dit is nog maar het begin.
Ja, nog één puntje over de steun dan. De Belgische of Vlaamse overheid is relatief financieel dan vriendelijk, dacht ik, naar de Vrije Radio's toe, want er worden geen al te zware kosten aangerekend.
Mm-hmm.
Maar Saban daarentegen, dat is een ander verhaal, die rekenen in principe een kost aan op basis van het aantal inwoners. Dus in Antwerpen, ja, ze kunnen zeggen, je hebt 500.000 potentiële luisteraars.
Yeah.
Al die commerciële zenders ook. En in principe zouden we dan evenveel Saban geld moeten betalen. En we zijn bij wijze van spreken afhankelijk van de goodwill van Saban om dan een deal te sluiten en maar tussen aanhalingstekens de 2.500 euro's te betalen.
Mm-hmm.
Is het niet nuttig dat er daar ook eigenlijk dat ook apart behandeld wordt?
Ik moet zeggen, daar had ik zelf nog niet over nagedacht. We zijn met Saban geconfronteerd geweest in het kader van een ander rapport in het parlement, maar ik had het nog niet in verband met jullie gebracht. Uiteraard is dat een van de problemen die zich stellen. Zij pleit er uitdrukkelijk voor in haar rapport om dus, zoals gezegd, niet alleen actieve ondersteuning te vragen van beide lidstaten. In dit geval zou dus de Vlaamse media zijn, de Vlaamse regering zijn, zal ik maar zeggen.
Uh-huh.
Maar tegelijkertijd dus ook op het Europese niveau ondersteuning te zoeken. Een van de maatregelen zou kunnen zijn dat je op de wetgeving, die dus op de wetgeving van de auteursrechten, een bepaalde uitzondering gaat inbouwen voor de alternatieve media. Dat zijn uitzonderingen die in de Vlaamse en de Belgische wetgeving moeten ingebouwd worden. Maar als we daar een Europees platform kunnen voor krijgen via een stemming in het Europees Parlement, en als die raad naar alle lidstaten en alle regionale regeringen gaat, dan is er misschien ook wel iets mogelijk en kan dat verhaal ook in een stroomversnelling komen. Wat je nu zegt is nieuw voor mij. Misschien is het mogelijk om dat via een amendement in de plenaire vergadering nog toe te voegen. Dus je ziet al waar dit gesprek goed voor is. Hoor.
Ja, wel, de logica is eigenlijk de commerciële radio's die De meeste daarvan hebben dus in eerste instantie gewoon als enige doel geld te verdienen. Dus vind ik het ook wel logisch dat ze wat zwaarder belast worden dan met de middelen die ze gebruiken om geld te verdienen.
Precies. Ja. Als je het hebt over wettelijke erkenning en het speciale statuut en het feit dat je inderdaad een... ik weet niet of jullie een VZW zijn, maar een vereniging alleszins zonder winstoogmerk. Dat betekent ook dat je, als je dan door SABAM zou aangepakt worden, dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Het staat volledig haaks op de essentie van wat alternatieve media zijn. Dus dat het is zeker een goed idee om daar proberen daar een uitzonderingspositie te bekomen. Ja.
U had het daarnet al over, en ook in het rapport is er sprake van digitalisering. Als we enerzijds, we hebben enerzijds DAB, digitale audioband, en anderzijds internet. Mm-hmm. Het valt mij een beetje op dat er dus vooral over DAB gesproken wordt. En ik dacht dat dat eigenlijk ook een beetje een dodo aan het worden is, maar is dat dan niet zo? Gaat dat effectief nog verder gezet worden?
God, ik ben geen techneut. Ik weet het niet. Ik kan alleen maar zeggen, ik hoop dat er, wat ook het technologisch platform is waar je op terecht komt, of dat nu DAB is of internet, of het nu via of het nu radio of tv is, of antennes op aarde of via satellieten, het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Een van de essentiële Europese principes is dat de technologie neutraal moet zijn en dat je eigenlijk op een makkelijke manier van al die platformen moet kunnen gebruik maken. En wat dan uiteindelijk zal doorbreken en waar de consument het meest van gebruik zal maken, is eigenlijk bijzaak. Het feit is dat je daar op een heel makkelijke manier toegang moet krijgen. Laat me concreet maken. Neem het internet. En de grote providers, de Belgacoms en de Telenets van deze wereld, die moeten ertoe verplicht worden, en dat zijn we in het Europees Parlement aan het goedkeuren, om bepaalde media daar toegang toe te verlenen. En daar zouden de alternatieve media uiteraard ook moeten bij zijn. Maar jullie staan daar het zwakst. De grote publieke en commerciële zenders staan daar het sterkst. En daar moet via een zogenaamde must-carry-verplichting, dus het verplicht doorlaten van jullie signaal, moet daar ook over gewaakt worden. Ja. Dus jullie moeten daar uiteraard ook toegang toe krijgen. Dat is belangrijk in die nieuwe digitale context.
Het is wel zo dat de drempel zeer sterk verschilt naar gelang het platform je hebt. Als je over digitale audioradio, dus DAB, spreekt, dan, ik weet niet wat de kosten zijn, maar ik kan mij niet inbeelden dat die laag zijn. Terwijl voor internetradio, zonder SABAM spreek je over €800 per jaar of zo. Dus dat valt eigenlijk wel mee.
Wel draaglijk is, hè? Ja. Dat klopt, dat is inderdaad zo afhankelijk van het platform dat de drempels hoger of lager zijn, dat klopt. Ja. Maar als je via, zoals gezegd, als er de wettelijke verplichting is, via de must carry verplichting, om naast de grote publieke en commerciële omroepen ook ruimte te maken, spectrumgewijs en financieel, zal ik maar zeggen, het mogelijk te maken voor alternatieve media, dan zijn we er, hè. Dus het is de bedoeling om inderdaad om dat in te bouwen.
Ja.